Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de crisisraadgevers. Deze week spreek ik met 5 kopstukken die elk vanuit hun eigen expertise hun visie geven voor de toekomst van Nederland. Als het gaat om corona horen we nu vooral de noodwet en tal van maatregelen. Maar de crisis die nog op ons afkomt, die los je daar niet mee op. Om de fundamentele problemen die nu zichtbaar worden aan te pakken is echt meer nodig dan crisismanagement. Deze week ging ik daarover al in gesprek met minister van Staat Herman Tjenk Willink, SER-voorzitter Mariette Hamer, ziekenhuisdirecteur Marcia Levy en gisteren parlementair verslaggever Laurens Boven. Alle gesprekken zijn zoals altijd terug te luisteren in onze BNR-app. Vandaag de man die tijdens zijn middelbare school al geraakt werd door Ruud Lubbers en uiteindelijk zelf de politiek inging voor het CDA. Zijn boeiendste tijd was de opkomst van Fortuin toen hij wethouder van Rotterdam was en daarna heeft hij leiding gegeven aan complexe schoolorganisaties. En nu is hij de algemeen directeur van de Nederlandse Vereniging Nederlandse Gemeenten, moet ik zeggen, de VNG. Leonard Geluk, van harte welkom.
Goedemorgen.
Ik zat mij af te vragen, doet de fortuintijd, wat jouw boeiendste tijd was in Rotterdam als wethouder, enigszins denken aan de tijd waarin we nu leven?
Ja, dat was een ongelooflijk indringende tijd. Kijk, Rotterdam was toen even het middelpunt van Nederland. En misschien ook wel van Europa. Met heel veel spanningen in een multiculturele stad. Tussen bevolkingsgroepen en tussen bestuur en bevolking. Dat was super heftig. Voor mij was dat wel van een buitencategorie bijzonderheid. Die periode in Rotterdam, dat is nooit vertoond. En maak je gelukkig niet heel veel mee, hoewel ik er ook wel buitengewoon veel van heb geleerd. Ik vind deze crisis heftig. Ik vind dat er heel veel op gemeenten afkomt. De situatie van toen in Rotterdam, dat was heel erg bijzonder. Toch wel, zeker ook achteraf, boeiend om daarbij geweest te zijn. En ook in die periode leiding te hebben kunnen geven aan een stad in een moeilijke positie. En kijk, die transitie van toen, hoe reageer je als politiek op nieuwe vragen in de samenleving, dat is wel een parallel. En ook dat heb je nu. Niemand heeft een beeld, een draaiboek van hoe het verder gaat na corona. Niemand had een beeld van hoe we de crisis überhaupt zouden moeten aanpakken. En dat is toch een beetje pionieren. En dat is wel een link.
Dat is een link. De andere link die ik me afvraag of die er is in die fortuintijd, het ging eigenlijk best wel goed in Nederland. Hè, als het gaat om welvaart en je hebt allemaal van die mooie lijstjes, het ging allemaal best wel goed. Maar de onderstroom in de samenleving, daarmee ging het niet goed. Even los van corona. Voor corona ging het eigenlijk best wel goed economisch gezien, hè, in Nederland. Maar zie je ook dat het verzet van de leraren, de agenten en zo steeds nadrukkelijker naar voren komt en ook op andere punten in de samenleving. Is daarin ook een parallel in tijd?
Ja, ik denk dat het gevoel van hoe kijken we nou naar de overheid, naar publieke voorzieningen? Is het niet wat schraal geworden allemaal? Is onderwijs nog echt van ons als samenleving? Of is dat een soort bedrijf geworden waar je afstand toe hebt? Hoe zit dat in de zorg? Het is wel heel erg efficiënt geworden allemaal. En efficiëntie in tijden van grote financiële nood, is het logisch dat je scholen, zorg, de overheidsorganisaties zo efficiënt mogelijk organiseert. Maar tegelijkertijd als efficiëntie, het moet allemaal zo goedkoop mogelijk, als dat de belangrijkste waarde wordt, dan verliezen we veel. En in de tijd, Fortuin die ageerde tegen het paarse denken, de puinhopen van paars. Dat was ook ageren tegen een doorgeslagen efficiëntie-denken. En wij moeten oppassen in Nederland dat we efficiëntie nog steeds niet te groot, te belangrijk maken. En dat ook andere waarden, zoals gemeenschapszin, aandacht voor elkaar, lokaal maatwerk, ook belangrijk zijn. En ik denk dat die onvrede, dat daar ook een link of een parallel ligt. En misschien is die wel nooit echt weg geweest de afgelopen 25 jaar.
Ja, en was die er dus ook al voor corona? En wordt het nu met een vergrootglas allemaal duidelijker? Dat was ook de strekking van het verhaal van Herman Tjenk Willink. Die zei, we moeten oppassen met die efficiency, dat management denken, dat economisch handelen. Aan de andere andere kant zeg jij, efficiency helpt in noodsituaties. En daar zitten we nu. Oh, mijn stem raakt een beetje weg. Ja, daar is hij weer. Efficiency is natuurlijk misschien wel nu in de noodsituatie juist nu wel heel hard nodig.
Je begon bij in de aankondiging van mij met Lubbers. In de jaren 80, ik was 15 toen ik lid werd van het CDA in 1985. In de tijd van Lubbers, waarin het slecht ging met Nederland. Te grote werkloosheidsproblematiek. Nederland was ziek in zijn woorden. En er moest wat gebeuren. En dat is gedaan. Hè? Dus daar is tegen opgetreden. En efficiëntiedenken toen heeft Nederland veel goeds gebracht. Dus het is ook niet dat alles bij het oude had moeten blijven. Er is ingegrepen en dat is goed geweest. Alleen maar efficiëntie. Hè? Zeg, zonder voldoende aandacht voor de waarde van lokale gemeenschappen of de waarde van persoonlijk contact. Ja, dat is fout. En we hebben ook in die tijd een teneur gehad van het is overheid, maar nog liever de markt en de samenleving, die kijken we een beetje weg. Nou, daar is kritiek op. Dus er is veel meer dan alleen maar overheid en markt. En wat ik positief vind van deze tijd is dat de publieke sector weer meer wordt gewaardeerd. En wij applaudisseren met elkaar voor de zorg en voor de toezichthouders, voor de politie. En dat is waardevol. En dat zou ook gepaard moeten gaan met een grotere waardering voor lokale gemeenschappen en ook voor gemeenten.
Zou het ook goed zijn om ergens weer het opbouwwerk, jongerenwerk, weer in het leven te roepen? En dat, of tenminste, het is nooit weg geweest natuurlijk, maar om dat weer belangrijker te maken, om dat contact meer te voelen?
Ja, en dat is wel een positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren. Mijn ervaring als wethouder in Rotterdam. Dat is in de jaren 2000. In 2002 zat ik in de gemeenteraad. Vanaf 1998 tot 2004. En vanaf 2004 tot 2009 wethouder. Verantwoordelijk voor een deel van het sociaal domein. Voor jeugd. En het meest schokkende wat ik daar heb meegemaakt was van die hele treurige casussen gehad in Nederland. En een daarvan was het Maasmeisje. Een meisje wat door de vader was gedood en bij heel veel verschillende instanties bekend was. Toch hebben al die instanties niet kunnen voorkomen dat het misging met dat meisje. En dat meisje was een paar maanden kwijt. Nou, heel, heel erg treurig verhaal. En dan merk je hoe belangrijk het is dat je als politiek verantwoordelijke en als lokale gemeenschap er bent en kan staan. Mm-hmm. En dingen kan verbeteren. Hè. De schaal van gemeenten is heel erg goed om dingen te verbeteren, omdat je dichter bij gemeenschappen staat. En dat is de ontwikkeling die afgelopen jaren verder is versterkt. Dat gemeenten meer en meer verantwoordelijk zijn geworden voor wat er nou gebeurt in gemeenschappen. Aandacht voor de jeugdzorg, aandacht voor je noemde opbouwwerk. Dat is een grotere gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. En zullen we in dat gesprek nog wel verder op komen. Mijn punt daarin is dat het nodig is dat gemeenten die verantwoordelijkheid ook echt waar kunnen maken.
Ja, en daar komen we zeker op, want dan komen we altijd op het punt van financiën. Dat later. In ieder geval, alvast even concluderend nu, is dat jij dus ook zegt, de marktwerking, daar moeten we gewoon mee stoppen. Deze tijd vraagt echt om een andere houding. Gisteren sprak ik met Laurens Boven, parlementair verslaggever, en die zei ook dat het CDA, en dat is ook jouw partij, daarin ook opschuift nu.
Ja, ik als algemeen directeur van de VNG onderdeel van een bestuur met alle partijen in Nederland. Hè, en zo moet het ook zijn. Dus zeg maar een partijpolitieke pet. Hè, ik ben van harte lid van het CDA, maar ik draag geen button van het CDA hier. Mijn afgelopen periode voor de VNG wel erg betrokken geweest bij het denken over het CDA, de komende periode. En daar zie je wel terug dat herwaardering van dus niet alleen markt, niet alleen overheid, maar ook herwaardering van gemeenschappen, van maatschappelijke organisaties, hoog op de agenda staat. Ook een versterking van de overheid. En daar hoort bij dat je kritischer kijkt naar marktwerking.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken die onze leiders in tijden van crisis raad kunnen geven. Mijn gast vandaag is Leonard Geluk. Hij is de directeur van de VNG. Je begon echt in crisistijd. 1 april begon je als algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hoe heftig was dat?
Ja, dat is ongekend heftig. Ik nam op 11 maart afscheid bij mijn vorige baan, bij de Haagse Hogeschool. Dat was de dag dat bekend werd dat je geen bijeenkomsten meer mocht hebben met meer mensen. Dus ik had eigenlijk op de laatste dag dat het nog kon, had ik mijn afscheidsreceptie. Op datzelfde moment, half maart, besloot de VNG, waar ik toen dus nog niet verantwoordelijk voor was, om het gebouw te sluiten. Dus op 15 maart, geloof ik, ging het VNG-gebouw dicht. Dus ik begon op 1 april gewoon thuis. En dat is best lastig. Het is midden in die coronacrisis. Gemeenten zijn ontzettend belangrijk voor de goede maatregelen te nemen om gewoon de Nederlandse samenleving draaiend te houden. Een grote taak van de VNG om daar een rol in te spelen, om dat te regelen. En ik zat thuis, ik kende de organisatie niet. Ik kende mijn bestuur nauwelijks. Je bent nieuw in de organisatie, dus je weet niet precies hoe het werkt allemaal. Nee. En ja, dat was echt pionieren geweest om en rond corona de goede dingen te doen. En alle partijen te ontmoeten, mensen te leren kennen die nodig zijn voor mijn werk.
Ja, met wie had je nou uiteindelijk het meeste het gesprek?
Nou, ik heb ervoor gekozen toen. Zowel binnen de organisatie de goede mensen snel te leren kennen. En dat ging allemaal via videoconferenties. Maar ook met heel veel burgemeesters te spreken. Er is geen draaiboek voor corona. Het is echt pionieren hoe je met zo'n crisis omgaat. Ja. Met elkaar het wiel uitvinden. Dus ik heb heel veel burgemeesters gesproken. Echt in de eerste 4 weken van mijn werk bij de VNG. Ik heb tientallen burgemeesters gesproken om de vraag aan de orde te hebben van: wat komt er nou op jou af? Wat moeten wij nou voor je doen? Waar ben je nou mee bezig? Spannend is het daar?
Ja, en als we het hebben over hoe spannend is het daar, want ik wil straks ook op de problemen inzoomen, maar wat was dan een beetje het gevoel bij die gemeente? Overheerst het gevoel van onzekerheid, paniek? Hoe zou je dat
omschrijven? Ik vond het een heel veerkrachtig gevoel, heel sterk. Gemeenten stonden er. Die hebben echt van de een op de andere dag zijn ze overgegaan in een crisisorganisatie, waarin ze vergaande maatregelen moesten nemen rond de veiligheid, rond de publieke ruimte waar niemand meer mocht komen, rond horecavoorzieningen die dicht moesten. Maar ja, ook, en dat vond ik het boeiend om te horen van burgemeesters, ook heel veel behoefte aan zichtbaarheid, aan menselijk contact. Contact met mensen die rouwen omdat ze dierbaren verloren zijn, in een situatie waarin dat rouwen niet echt kon, omdat je niet naar elkaar toe kon. En dan is de functie van ook een burgemeester als burgervader, burgermoeder, heel erg belangrijk geweest. Dus ik heb
ze pakten meteen hun rol eigenlijk.
En dat is gewoon.
Maar ik heb eergisteren heb ik ook met Marcel Levy gesproken, die sturing heeft gegeven aan 5 ziekenhuizen en ook de opschaling naar 17 ziekenhuizen in Londen in die hele coronacrisis. En hij gaf ook wel aan dat er een bepaalde onzekerheid heerste en dat ook wel heel moeilijk was voor al die mensen. Dat moet je toch ook geproefd hebben.
Zeker,
het was niet alleen van ik pak mijn rol, toch?
Ja, nee, natuurlijk. Kijk, het is. Ja. Ik heb een paar keer het woord pionier al gebruikt. Hè. Het is stapje voor stapje zoeken naar hoe je nou weer met de actualiteit van vandaag om moet gaan. De winkels die dicht zijn en failliet dreigen te gaan. Of gedoe met jongeren die zich niet houden aan de afspraken die gemaakt zijn. Dat is echt zoeken naar hoe je daar nou als burgemeester, als wethouder, als gemeentebestuur mee omgaat. Terwijl je gemeentehuis dicht is. Hè, en al je ambtenaren
en
ook.
Wat voor emoties maakte dat los? Want emoties zijn er bij iedereen geweest in die tijd.
Ja, nou, mijn grondgevoel is dat burgemeesters er stonden en hun verantwoordelijkheid konden nemen. Met emotie is grote betrokkenheid bij wat er in hun gemeente speelde. En ook wel, het was moeilijk om er echt te zijn. Dus dat je weet dat een burgemeester in een Brabantse gemeente waar heel veel overlijdensgevallen waren, heel veel sterfgevallen in de start van de coronatijd. Hoe moet je daarmee omgaan? Dat is echt worstelen. Ik kan er niet naartoe, maar ik wil er wel bij betrokken zijn. De burgemeester die vertelde van ik was aanwezig in een winkel waarin twee bewoners echt ruzie kregen met elkaar in verband met de afstandsnorm die niet werd gehouden. Dus echt een dilemma van mensen komen heel dicht tot elkaar, hebben elkaar nodig. Dat hebben we gemerkt in de coronatijd. Grote solidariteit, maar ook mensen zijn elkaars gevaar, elkaars vijand soms wel. En dat leidt tot agressie. En Nou ja, het was echt lastig, of het is echt lastig om daar goed mee om te gaan.
Uiteindelijk kwamen er ook een aantal hele concrete problemen naar boven. Ja, dit is natuurlijk ook een concreet probleem, maar de kwetsbare groepen in onze samenleving. Kinderen die uit beeld raakten bij scholen, kwetsbare groepen in de oude stadswijken, jongeren met minder toekomstperspectief, eenzame ouderen. Het is een kleine opsomming, er is vast nog veel meer. Vervolgens werd er een tijdelijke werkgroep sociale impact in het leven geroepen. Daar heb je ook in plaats genomen. Hoe is die werkgroep ontstaan?
Ja, de start van de coronacrisis was, we hebben een pandemie te bestrijden. Hè. Dus daar is heel veel energie in gegaan. En uiteindelijk, dat was een initiatief van de burgemeester van Amsterdam, van Femke Halsema. Ja, van ja, het is niet alleen crisis bestrijden wat we nu moeten doen. We moeten ook nadenken over de gevolgen. En want wij zien dat jongeren nu thuis zitten en niet op school. Wij zien dat daar waar huiselijk geweld is, dat risico nu veel groter is dan anders. Je kan niet weg. Je hebt daar geen grip op als school of als hulpverlening. We zien de economische gevolgen. Nieuwe groepen met schulden ontstaan. ZZP'ers bijvoorbeeld, die geen boterham meer verdienen. Dus hoe gaan we dat nou doen? Dus in die starttijd van de eerste maand was het pandemie bestrijden. Maar toen werd het daarna, dus zeggen half april, meer en meer ook de sociale gevolgen van corona.
Dus zij heeft dat echt heel goed aangevoeld.
Dat was een initiatief van Femke Halsema. Ze heeft daar met het kabinet over gesproken. Gezegd van we moeten een groep maken van wetenschappers en bestuurders. En samen met het kabinet die de maatregelen op een rij zetten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de problemen voor de meest kwetsbare groepen in Nederland, kwetsbaren die worden nog kwetsbaarder in een tijd van crisis, hoe we dat zoveel mogelijk kunnen voorkomen.
Je hebt daar natuurlijk ook met andere burgemeesters over gesproken. Is er een verhaal dat jou bijzonder geraakt heeft? Hè? Want we proberen ons ook voor te stellen, wij zien ook niet alles en wij begeven ons misschien wel in een betere omstandigheid en onze luisteraars ook dan andere mensen in de samenleving. Neem ons mee naar zo'n concreet verhaal wat je hoorde van een burgemeester, waarvan je denkt, dit gaat echt niet goed.
Het is de stelling van Femke Halsema, die klopt, is meest kwetsbaren worden in een tijd van een crisis extra kwetsbaar. Zoom je in, die verhalen vertellen burgemeesters en wethouders, zoom je in op een gezin waarin alles bij elkaar komt. Kinderen niet naar school, klein behuisd, ook de ouders thuis, wat dat doet met een sociale gemeenschap. En vervolgens hulpverlening of jongerenwerk die er niet bij kan omdat er coronamaatregelen zijn. Dat is echt heel heftig geweest op veel plekken.
En beschrijf die heftigheid, wat gebeurt er dan? Wat, zodat we ons ook kunnen voorstellen wat voor impact dit heeft voor ons
allemaal. Wat er gebeurt is dat mijn meest heftige wat ik heb meegemaakt als bestuurder is situatie Maasmeisje. Ja. Waarin er zorg was van hulpverleners dat zij geen contact konden hebben met de ouders en met het meisje zelf, terwijl ze wisten, voelden dat het niet goed zou gaan. Nou, die verhalen heb ik afgelopen 4 maanden gewoon heel veel gehoord. Van dat je als politiek verantwoordelijke het gevoel hebt dat er dingen gebeuren in huishoudens waar je door coronamaatregelen niet bij kan en dat je er geen grip op hebt en dat je het gevoel hebt, maar je weet het niet zeker, dat het erger wordt. Dat schulden verder oplopen. Dat, dat er sprake is van huiselijk geweld. Daar waar bekend is dat er risico is voor huiselijk geweld, dat je denkt dat het gebeurt en het niet precies weet of het gebeurt omdat de hulpverlener weinig toegang heeft. Dus,
en dat was in die beginperiode. En als we dan nu kijken, is daar al meer zicht op? Of is het eigenlijk nog steeds hetzelfde probleem gaande?
Nee, dat is nog steeds hetzelfde probleem. Je ziet wel dat de contacten tussen hulpverlening en gezinnen weer meer kunnen, verbeterd zijn. Hoewel er ook nog een deel gewoon op afstand staat. En onze zorg was, ook in die commissie Halsema, van het hoopt te veel op. We hebben heel veel, we hebben 500.000 huishoudens met grote schulden. Dat zou 2 miljoen kunnen worden de komende tijd. Mensen die schulden hebben, die wachten vaak 1 jaar of 3 voordat ze hulpverlening inroepen. hoe kunnen we nou zorgen dat het sneller gaat? Schulden lopen op tot bedragen boven de 40.000 euro. Daar kom je van je leven niet meer vanaf. Kunnen we nou zorgen dat we eerder kunnen helpen? En ik vind het mooie van die commissie was, van commissie Halsema, van daar zat ook de minister Sociale Zaken aan tafel, Olmees. En dat heeft ertoe geleid, ook die gesprekken daar hebben toe geleid, dat in de steunmaatregelen voor ondernemers ook heel veel extra aandacht is, met name de afgelopen periode, voor meer geld voor schuldhulpverlening en voor het toeleiden van
dus
van
werk naar werk. De aandacht is er meer. We weten allemaal als het gaat ook om armoede, wat hier ook doorheen fietst, hè, in de signalen die jij geeft, dat het eigenlijk alleen maar toe gaat nemen, armoede, los van corona. SCP en het Cultureel Planbureau hebben al cijfers naar buiten gebracht waar corona nog niet eens helemaal is meegenomen. En dan zie je al een kwart van de stijging van de armoede. Intussen is deze werkgroep opgeheven. En dan vraag ik me af, wat moet er nou concreet gebeuren om te zorgen dat dit probleem gestopt wordt? En is daar ook wel aandacht nog voor in politiek Den Haag, nu die werkgroep is opgeheven?
Nou ja, de plannen die het kabinet vorige week heeft gepresenteerd over het vervolg na corona, hè, waar ook de steunpakketten rond TOZO en de NOW, zeg, alle steunmaatregelen voor ondernemers in zaten, bevatten ook een deel met extra sociale maatregelen. En die sociale maatregelen die waren gebaseerd op de aanbeveling van de werkgroep van Femke Halsema. Dus dat is opgepakt. Tegelijkertijd moet er veel meer gebeuren. Daar heeft Halsema ook toe opgeroepen. En wat je ziet in die gezinnen waarin die het meest kwetsbaar zijn, dat zij, even abstract zeggen, maar in heel veel verschillende systemen zitten. Het systeem van speciaal onderwijs, het systeem van hulpverlening, het systeem van uitkeringsverstrekking. En het lastige van al die verschillende systemen is dat ze allemaal verschillend zijn. Ja. Dat krijg je niet bij elkaar, dat krijg je moeilijk bij elkaar. En de grote doorbraak die we zouden moeten realiseren om de meest kwetsbare gezinnen beter te helpen, en gemeenten kunnen daar een grote rol in spelen, is daar verschil in maken. Dus mensen die alleen maar in één systeem zitten. Van, je hebt een kind die in speciaal onderwijs zit. Dat is prima te doen, dat is goed geregeld. Maar als je in 5 of 6 of 7 of 8 van die systemen zitten, dan is het ongelooflijk ingewikkeld. En Halsema zegt van ja, voor die meest kwetsbaren die in al die verschillende aandachtsvelden zitten, met al die functionarissen en systemen die daarmee bezig zijn, en organisaties, hè, ook belastingdienst, uitkeringsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, kunnen we dat daarvoor niet beter regelen.
En dat er eigenlijk naar één systeem toegewerkt gaat worden?
Dat er iemand is, een mens, die voor jou kan zorgen. Hè, dus niet een abstracte bureaucratie, maar een mens die voor jou het gezicht is van al die overheidssystemen die je helpt. Dat zou goed zijn.
En is die mogelijkheid er? Want het is, je kan het roepen, maar dan denk je, die systemen bij elkaar, ga daar maar aan staan.
We hebben in Nederland laten zien dat er heel veel kan. In die corona-aanpak kon het opeens dat je dat alle gebouwen in Nederland dichtgingen. Mm-hmm. En dat je grote afstand hield. En dat ook
maar als het over dit voorbeeld gaat.
Nou ja, dus zeggen kan veel. En zou het dan ook niet logisch zijn dat je kijk, het kan niet. Hè, dat ik even, het zou moeten kunnen. En ik zeg, we hebben laten zien dat we heel veel, ook in tijden van crisis, heel veel kunnen. Maar het kan niet, omdat al die systemen gebaseerd zijn op wetten die dit niet mogelijk maken. En uiteindelijk zijn mensen daar de dupe van. Dus wat wij bepleiten, welk gesprek ik zou willen in Nederland, is dat wij gemeenten ruimte geven om dat maatwerk te bieden wat nodig is. Dat een professional, een mens, het goed kan regelen voor een kwetsbaar gezin. En dat we vervolgens alle problemen van al die bureaucratieën die erachter zitten, niet op het bord van die persoon dat gezin neerleggen, maar dat wij dat afvangen. En dat vergt heel veel. Want dat vergt een professional die ruimte krijgt, die steun krijgt, die die keuze kan maken. Maar dat veronderstelt ook een overheid die elkaar vertrouwt in al die verschillende groepen, dat het goed gaat.
Kijk, en dan zijn we een beetje bij het begin van ons gesprek weer terug. Laten we straks verder praten hoe dan die relatie is tussen de overheid en het lokale bestuur, en hoe je dat dan kan veranderen en wat er gebeurt als je dat niet verandert. We zijn zo terug.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken die onze leiders in tijden van crisis goede raad kunnen geven. Vooral ook voor de lange termijn. Mijn gast vandaag is Leonard Geluk. Hij is de directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, of ook wel kort gezegd de VNG. En we waren op het punt aangekomen voor de break dat maatwerk voor gemeenten ontzettend belangrijk is, omdat geen stad of gemeente uiteindelijk ook gelijk is. Toch is in Den Haag het gelijkheidsprincipe leidend. Leg even uit wat dat concreet betekent.
Nou ja, heel simpel gezegd is dat controle. Hè, dat voor ieder mens hetzelfde geldt. Dus als je in de ene gemeente iemand met een bepaald probleem een rolstoel geeft, dat bij de andere gemeente dat ook zo zou moeten gelden. Ook al is die situatie anders. Hè. Dus maatwerk betekent dat je eigen keuzes kan maken als gemeente. En dat je een afweging kan maken van wat voor een bepaalde situatie, voor een bepaald gezin, voor een bepaald persoon nodig is. En je ziet een teneur dat niet het maatwerk leidend is, maar dat alles voor iedereen gelijk moet zijn. De rechter helpt daar soms ook aan mee. En als je echt de lokale democratie wil, dan zou je moeten accepteren dat ieder gemeentebestuur zijn eigen kleur heeft, ook letterlijk zijn eigen kleur, en dat je eigen keuzes kan maken. En ik denk dat dat het mooie is van Nederland, dat je een gemeente hebt met eigen beleid, waarin bazaal iedereen wel hetzelfde krijgt, hetzelfde rechten heeft.
Maar dat je die beoordeling overlaat.
Gemeente hetzelfde verschil kan zijn. Ja.
En waar komt dan die angst? Hè? Want ik hoor dit nu op veel verschillende manieren terugkomen. Trouwens niet alleen in ons gesprek, maar ook in eerdere gesprekken die ik heb gehad deze week. Die controledrift, die komt elke keer weer op allerlei vormen komt die terug. Waar is Den Haag bang voor?
Ik denk dat er meerdere redenen zijn. Maar één daarvan is dat politiek Den Haag, als, dat heet dan stelselverantwoordelijke, als verantwoordelijke hoe dingen lopen in Nederland, makkelijk wordt aangesproken op individuele gevallen. Van er komt een ouder in de krant met een bepaald verhaal over eigen kind. De minister wordt erop aangesproken en de minister wordt dan gevraagd van waarom heb je het niet voorkomen? Waarom is het niet anders gegaan? En de minister geeft dan opdracht aan de inspectie of aan een andere controleinstantie om ervoor te zorgen dat hij dingen weet en dat dat echt anders gaat en dat dat toch een beetje ten koste gaat van lokale afwegingen die worden gemaakt. En zeggen vertrouwen. Hè, van we vertrouwen erop. We zijn democratisch gekozen gemeenteraden die goed kunnen controleren wat een gemeentebestuur, wat een college van burgemeester en wethouders doet. Dat vertrouwen dat daar goede keuzes in worden gemaakt en accepteren dat daar verschil is. Ja, dat vinden we wel eens lastig in Nederland.
En dat heeft dus met die afrekencultuur te maken die we misschien in de hele brede samenleving natuurlijk met elkaar hebben gecreëerd.
Ja, wij accepteren niet heel veel risico's. We accepteren niet dat dingen misgaan. Dus we zijn enorm aan het beleid dat maken om risico's zoveel mogelijk te voorkomen. En een ondertoon bij die risicobeheersing is zorgen voor dat er geen politiek gedoe ontstaat. En dat gaat automatisch gepaard met controle. Dus de tegenbeweging is van vertrouwen in professionals, vertrouwen in lokale bestuurders. En ook accepteren dat er in het hier en nu van de moderne samenleving dingen misgaan. Wel eens dingen misgaan en daar heb je dan maar mee te dealen. Ja. Maar het alternatief is controle, 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 controle. En we geven heel veel geld uit, heel veel ambtenaren bezig met het controleren van de uitvoering, terwijl we daar geen mens mee helpen.
En dat zie je ook aan alle demonstraties die nu ook ontstaan. Hè, de frustratie bij leraren, bij agenten, bij dokters. Het komt uiteindelijk op allerlei fronten komt het terug. Op het moment dat we hiermee door blijven gaan, want dat is ook die managementfilosofie, hè, waar we de hele generatie ongeveer mee is grootgebracht, dat alles met managementstijl behandeld moet worden. Als we daarmee doorgaan, wat is dan de consequentie voor ons als samenleving?
Nou ja, er is wel in mijn overtuiging echt een grens aan dat het efficiëntie denken, waarin alles meetbaar moet zijn. Hè, waarin je in het onderwijs stuurt op, ik heb lang in het onderwijs gewerkt, stuurt op aantallen diploma's voor je bekostiging. Hè, als je niet voldoende diploma's afgeeft, krijg je onvoldoende geld. Krijg je minder geld. Maar dat het echt gaat om wat je nou toevoegt als docent in het leven van een student. Mm-hmm. Dat is niet altijd meetbaar. Dat is natuurlijk moet er het leiden tot een diploma wat een waarde heeft. Maar uiteindelijk wat je toevoegt als school is niet altijd meetbaar, maar wel heel erg belangrijk. En die verantwoording daarvoor ligt gewoon binnen de school zelf. In het contact tussen studenten en docenten, of ook contact met wat dan heet stakeholders in de omgeving. En die lokale verantwoording, hè, van een gemeente of van een ziekenhuis of een school richting eigen regio, eigen de mensen mensen in de eigen buurten, mm-hmm. eigen gemeente, ja, die is veel belangrijker dan dat alles in concrete meetbare getalletjes wordt uitgedrukt. Dus ja, je vraagt van, wat is de langere termijn ontwikkeling?
Ja, als we niks doen.
Nou, uiteindelijk is het een soort verschraling. Als efficiency denken in alles leidend wordt, is het een verschraling voor heel veel en leidt uiteindelijk tot een verdere uitholling van de lokale democratie. Want dan krijg je een soort landelijke standaarden. Hebben we dat nu met, dat heet het abonnementstarief, in een bepaalde wet die zegt van, ieder mens in Nederland die behoefte heeft aan huishoudelijke hulp moet dat kunnen krijgen bij de gemeente voor €19,50 per maand. Dus als je een hulp had vroeger voor €80 in de maand, doe je die weg, ga je naar de gemeente, krijg je hulp voor €19. Ja, dat is een soort stuurbaarheid die ervoor zorgt dat er geld wordt uitgegeven aan mensen die dat helemaal niet nodig hebben. Waarin een soort gelijkheidsgedachte leidend is, waarin iedereen hetzelfde krijgt, waarin je de lokale democratie of het lokaal eigene verder uitholt. Dat is geen goede ontwikkeling. En die ontwikkeling ontwikkelt zich niet altijd de goede kant op. Dus het gesprek wat je voert, van waar gaat dit naartoe, in Nederland is een heel belangrijk gesprek. En ik denk zelf dat het efficiëntie-denken, als het efficiency te belangrijk wordt, te leidend is, dat het ten koste gaat van waarde van persoonlijk contact en gemeenschap, die ook in deze tijd belangrijker zijn dan ooit.
En daarin ook verdere polarisatie?
Ik denk, ja, je zegt van de ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar is ook dat wij als samenleving bezorgd zijn over onze publieke voorzieningen. Hè, dat die verder verschralen. Dat wij daar niet echt eigenaar van zijn. Dat we er niet echt betrokken bij zijn. Dat moet de andere kant op. Ja. Dat moet terug.
En toch zit ik dan te denken, oké, terug. Maar die marktwerking is natuurlijk ook niet voor niets ontstaan. Dat gaf je zelf ook in het begin van het gesprek aan. Dus dan weer teruggaan naar het oude, gaat dat niet één grote puinhoop worden? Stel, we gaan met jullie mee als gemeente. Jullie krijgen meer autonomie, jullie mogen zelf dingen bepalen. Jullie willen ook meer geld, omdat jullie meer over de schutting geworpen krijgen. Gaan we ook allemaal doen. De vraag is even, waar moet dat geld dan vandaan komen? Hè? En gaan de belastingen dan omhoog? Maar goed, we gaan het allemaal even doen. Wordt het niet ook weer totaal oncontroleerbaar?
Nee, dat geloof ik niet. Ik heb de gemeenteraden in Nederland functioneren goed. Hè. Dus er is lokaal, gewoon in een gemeente, gewoon een gesprek tussen het college van burgemeester-wethouders en de gemeenteraad over het beleid dat in die gemeente wordt gevoerd. En de vraag is van, wat is het schaalniveau waarop je het beste keuzes kan maken? En dat is toch een schaalniveau wat dicht bij mensen staat, bij burgers staat. En ja, gemeenten zijn daar heel goed toe in staat om dat schaalniveau te bieden. Maar je hebt er wel gelijk, want er hoort wel een het moet niet zomaar zijn van hier heb je een pot geld en succes. Er hoort wel een verantwoording bij. Maar die verantwoording kan ook het beste gewoon op lokaal niveau plaatsvinden. Want gemeenten weten heel goed wat het beste is voor hun inwoners. En inwoners die mengen zich in dat gesprek. Mm-hmm. Ja, dus ja. Dat is gewoon, die laten zich wel horen.
Oké, maar als we het hebben dan, want je zegt, dat kan prima lokaal geregeld worden. Daar kan men ook de boel goed in de gaten houden. Als je kijkt in deze hele crisis, is de macht van de veiligheidsregio's natuurlijk enorm groot geworden. Met als voorzitter Hubert Bruls en die burgemeesters die daarin vertegenwoordigd zijn. En eigenlijk is daar helemaal geen controle op vanuit het lokale bestuur.
Kijk, het is crisis en dan heb je een crisisstructuur. En het is goed dat die er is. Hè. En dat is, vond ik ook bijzonder. Van ook op de een op de andere dag functioneert die gewoon goed. Tot op de dag van vandaag.
Maar toch even in herinnering roepen de geschiedenis.
Van, het is nu wel goed dat die gemeente zelf wat meer in positie komt. Want ook in een gemeenteraad moet een burgemeester kunnen verantwoorden welke keuzes worden gemaakt. En omdat we nu alleen met een noodwet en noodverordening zitten, is dat nu te mager. Dus er moet zo snel mogelijk een goede wet komen die dat regelt.
Maar want is het dus nu niet te regelen dat de macht bij Hubert Bruls weggaat?
In de aanpak van deze crisis is dat het systeem. Hè, met onze wetgeving dat de 25 veiligheidsregio's, waar Hubert Bruls dan voorzitter van is, dat die Nederland nu door de crisis heen leiden. En dat is goed in een tijd van een acute crisis. Hè, dan moet er een leiding worden gegeven. Die leiding is top-down. Maar we zitten nu in een fase waarin je ook andere afwegingen moet maken over consequenties van crisismaatregelen. Ook in de samenleving zelf, ook in de economie zelf. En daar moeten burgemeesters en wethouders ook zelf keuzes in kunnen maken. Dus wij vinden dat top-down crisisaanpak nu gauw via wetgeving moet worden aangepakt. Mm-hmm. En er is deze dagen ook in Den Haag een gesprek over dat die COVID-wet echt anders moet. Maar de vraag is van, kunnen gemeenten dat aan? En ik ben er zelf van overtuigd Ik zie dat. Gemeenten laten dat zien. Dat die taken bij gemeenten in goede handen zijn. Alleen het lastige is dat het Rijk veel taken overdraagt aan gemeenten. Maar dan altijd een kwart van het budget afhaalt. En zegt van jullie moeten het maar efficiënter doen. En ja, dat. Dat is een onmogelijke opgave.
Ja, dus maar jullie hebben even voor de duidelijkheid, jullie hebben een tweede pot geld gekregen. Waarmee uiteindelijk voor 2020 gaat er 1,5 miljard naar de gemeente, als ik het goed de cijfers heb bijgehouden. Ja, het is er ook niet misschien.
Ik heb op mijn eerste dag bij de VNG een afspraak gemaakt met mijn bestuur, met de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris Financiën over de kosten van corona. Dat gaat om vertrouwen. Gemeenten moeten gelijk aan de bak, moeten geld uitgeven, lopen inkomsten mis, moeten erop vertrouwen dat dat geld terugkomt. Want anders gaan ze allemaal dingen niet meer doen die wel nodig zijn om de crisis aan te pakken. En de afspraak was, gemeenten krijgen een reële compensatie voor hun corona-uitgaven. En het kabinet is die afspraak steeds nagekomen. En dat is waardevol. Alleen die 1,5 miljard, het is goed dat gemeenten worden gecompenseerd voor het geld dat ze uitgeven, of wat ze minder binnenkrijgen. Minder parkeerbelasting, minder toeristenbelasting. Alleen dat levert structureel natuurlijk geen cent extra op. En dat is het probleem wat wij met het kabinet hebben. Dat gemeenten nieuwe taken hebben gekregen met een enorme korting. En dat het gewoon niet meer uitkomt. En ja, het is goed om daar verder over door te praten. Want dat leidt ertoe dat er wethouders zijn die mij bellen van, joh, ik stop met politiek, want ik krijg die begroting gewoon niet meer rond.
Dat lijkt me heel heftig. Laten we daar zo meteen over verder praten, hoe die gesprekken dan precies gaan. Maar
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
We hadden een heel belangrijk punt te pakken waarover ik nu verder ga praten met Leonard Geluk. Hij is de algemene directeur van de VNG. Het ging over de wethouders die jij aan de lijn krijgt en die gefrustreerd zijn. Vertel daarover.
Kijk, het is kwetsbaar met het geld bij gemeenten. Iets over de begroting zeggen. Een gemeente heeft een gesloten begroting. Je kan niet een tekort hebben. Nederland als Rijk kan een tekort hebben, gemeente niet. Dus ze mogen alleen maar het geld uitgeven. Dat is helemaal niet zo gek wat er is. Alleen die extra taken die ze afgelopen tijd hebben gekregen, de zorgkosten, dat maakt dat zij, als een huisarts zegt tegen een moeder van jouw kind heeft voor zijn ADHD een psychologische hulp nodig, dan betaalt de gemeente dat. Dat moet je dan betalen. Nou, die kosten zijn enorm toegenomen en die extra uitgaven die gaan ten koste, die moeten ergens van ten koste gaan. Je kan het geld maar één keer uitgeven, dus als extra geld gaat naar zorg, dan is er minder geld voor het zwembad of de bibliotheek of voor de subsidies.
Nou, daar moet je toch niet aan denken? Dat
nou ja, dat is wat er nu gebeurt. En dus wij zeggen dan van tegen het Rijk van ja, jullie hebben die taak gegeven en die zorgkosten zijn zo toegenomen, dat moet gewoon worden gecompenseerd. Nou, daar hebben wij op de komende periode intensieve gesprekken over. Alleen die wethouder zegt van ja, ik ben ook verantwoordelijk voor het zwembad, de bibliotheek, voor subsidies voor culturele instellingen. En mijn perspectief is dat ik de komende periode alleen maar moet vertellen dat alles dichtgaat. En ga ik de politiek in om te vertellen dat alles dichtgaat? Dat is geen verhaal. Er zijn wethouders die nu al gestopt zijn als wethouder, omdat ze de begroting niet rondkrijgen. Er zijn ook veel wethouders die tegen mij zeggen, ik stop ermee als dit het perspectief is, dat ik overal in het dorp moet gaan vertellen van, nou, ik ben de wethouder, wie heeft mij gekozen? Ja, althans, ik ben via verkiezingen op deze plek gekomen. Maar ja, ik heb maar één boodschap en dat alles dichtgaat. Dat is geen verhaal. Dus als het gaat om uitholling van lokale democratie, dat heeft heel veel met geld te maken. Want als je maar één boodschap kan hebben en dat is, het is schraal, er kan niks meer. Ja, waarom ga je dan de politiek in? Waarom word je dan gemeenteraadslid? Waarom word je dan wethouder? En daarom is er heel veel urgentie. En dat is ook mijn of ons gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken, om ervoor te zorgen dat die begrotingen gewoon op uitkomen. Dat die op orde komen. Want anders, ja, ziet het er gewoon heel kwetsbaar uit.
Ja, zeker met alle problemen die je natuurlijk hebt geschetst, met het hele grote armoedevraagstuk, wat ook op die gemeente nog extra afkomt. Je zegt, er zijn wethouders die al gestopt zijn en er zijn wethouders die dreigen te stoppen of andere lokale bestuurders. Hoe groot is die groep van wethouders die al gestopt is als gevolg van dit probleem?
Ja, voor mij is dat die al gestopt zijn, zijn dat de incidenten of de enkelingen. Hè? Mm-hmm. Dus ik kan niet zeggen van het zijn tientallen wethouders. Maar we hebben een wethoudersvereniging in Nederland. Die hebben daar onderzoek naar gedaan de afgelopen tijd. En die komen echt tot grotere aantallen. Ik durf daar geen percentage in te zeggen, maar zeg van het is echt zorgelijk dat er veel mensen zijn die niet de lokale politiek ingaan als dit het perspectief blijft. En wij zijn als VNG goed te spreken over keuzes die het kabinet heeft gemaakt de afgelopen tijd. Rond over corona, compensatie van gemeenten, ook rond sociaal beleid. Alleen wat echt goed geregeld moet zijn, en daar hebben we nog, dat moet echt nog gebeuren, is dat gemeenten er gewoon structureel veel meer geld bij krijgen. Uiteindelijk ook om ervoor te zorgen dat die lokale democratie en de lokale eigenheid, dat die door kan.
En dat er goede mensen blijven om die zware taken te kunnen vervullen.
Ja,
want
absoluut.
Wat krijg je ervoor terug?
Het is een hele wethouder zijn, burgemeester zijn. Het is een prachtig job. Ik ben wethouder in Rotterdam geweest. Mm-hmm. Ik vind het een van de mooiste fases die ik heb meegemaakt in mijn leven. Een van de leukste banen tot nu toe. Dus heel boeiend. Ik snap, daar is ook heel veel belangstelling voor. Alleen je moet wel je beleid kunnen uitvoeren. Ja. Je wil wat met je stad, met je gemeente, en dat moet je dan kunnen realiseren. Okay. En dat kost gewoon geld.
En de oproep is dus aan het kabinet meer geld. Hoeveel meer geld?
Het gaat eigenlijk om twee invalshoeken. Minister Plasterk heeft ooit het voorstel gedaan om alle gemeenten groter te maken, naar 100.000 plus. Dat is er gelukkig nooit van gekomen. Alleen zegt van, dat kan wel een miljard goedkoper dan. Hè. Dat is efficiënter, dus een miljard goedkoper. En dat geld is wel ingeboekt. Dus dat is een miljard. Dat miljard willen wij van tafel. Dat is één. Het tweede is, uitgaven voor de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning, dus wat heet sociaal domein. Mm-hmm. Die uitgaven groeien behoorlijk per jaar. Maar die zijn naar gemeenten overgegaan met een forse korting. Nou, we hebben nu met het kabinet afgesproken dat in het najaar er onderzoek wordt gedaan van hoeveel geld er nodig zou zijn. En wij schatten in dat gaat om bedragen tussen de 500 miljoen en 1 miljard. Dus we hebben het ongeveer over 2 miljard euro.
2 miljard euro. En dan zit ik te denken, waar moet dat geld vandaan komen? We hebben het niet. Ja. De overheid loopt helemaal leeg.
Nou ja, wat ik bijzonder vind in Nederland is dat als de Belastingdienst een nieuw ICT-systeem heeft, wat mislukt, wat heel veel geld kost, dat we toch allemaal zeggen van dat geld moet toch betaald, want die Belastingdienst moet door. En dat is de Rijksoverheid die er zelf voor zorgt dat de gaten worden gevuld. Mm-hmm. Maar als het gaat om gemeenten die eerst de overheid zijn, die cruciaal de rechtstreeks contact hebben met de burgers, en als die op basis van hun wettelijke taak het gewoon niet meer kunnen doen, omdat er gewoon tekort geld is. Iedereen zegt van, je hebt op het Malieveld de kermisexploitanten die om extra geld vragen, en je hebt ook de gemeente die extra geld vragen. En je staat ergens in het rijtje. Ik vind dat niet kunnen. Dus wij zijn onderdeel van de overheid. Wij doen cruciaal werk. Het is geen onzinverhaal dat wij geld over de balk gooien. Dat kunnen we laten zien. En het is gewoon te weinig. Dus zorg ervoor dat dat wordt aangevuld.
En dan zullen mogelijk de belastingen dan omhoog moeten. Want dat is dan uiteindelijk de consequentie natuurlijk.
Nou ja, het Rijk heeft natuurlijk meer ruimte om zelf financiële keuzes te maken. Mm-hmm. En in de prioritering die het Rijk kiest, is het logisch dat het adequaat functioneren van de overheid, dat een hoge prioriteit heeft. En ik denk dat er ook heel veel maatschappelijk draagvlak voor is.
We zijn benieuwd wat er met die oproep gebeurt. Intussen stellen onze gasten elkaar kettingvragen. En gisteren had ik hier parlementair verslaggever Laurens Boven. Ik had het met hem over de binding tussen politiek en burger. Nou, in ons gesprek is dat ook al een aantal keer gevallen. En hij noemde de schaalvergroting in het lokale bestuur als voorbeeld. Want burgers hebben geen invloed meer op hun eigen dorp. Dus het is eigenlijk weer een laag eronder waar we nu over gaan spreken. En daar had hij deze vraag voor jou.
Maar hoe kan het nou toch zijn dat een dorp zichzelf niet meer kan besturen? En moeten we niet terug, juist in deze tijden van globalisering, naar een veel kleinschaliger gemeentebestuur, om op die manier de burgers echt weer te betrekken bij het bestuur?
Nou ja, het is zo dat afgelopen, eigenlijk in redelijk korte tijd, we van 1000 gemeenten in Nederland naar 350 zijn gegaan. Dus die schaalvergroting is fors. Maar dat is gepaard gegaan met meer taken naar de gemeente. En voor die taken heb je een bepaald schaalniveau nodig. Het is een pleidooi van, we gaan weer terug naar 3000 of 4000 kleinere gemeenten, waar we ooit in de geschiedenis van Nederland vandaan komen. Dat met de takenpakket wat gemeenten nu hebben en die dicht bij burgers staan, is dat niet goed. Ik ben positief over de betrokkenheid van gemeentebesturen bij burgers en andersom bij van burgers bij gemeentebesturen. Want ik merk dat gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters heel erg benaderbaar zijn. Dus tegen die zichtbaarheid van het lokale bestuur. Ja, zeg een mail een wethouder en je zit zo op de koffie. Daar is Nederland gewoon heel erg goed in. En ik denk niet dat een schaalverkleining weer, als je weer buurtraden of deelgemeenteraden zou oprichten,
is niet de oplossing.
Dat daarmee de lokale gemeenschap weer nieuw leven in wordt gebracht.
Maar hoe vergroot je dan wel de betrokkenheid?
Ik denk dat die betrokkenheid groot is. Kijk, er zijn heel veel gesprekken over.
Hij ervaart het niet zo, hè? Dus vandaar ook dat.
Ja, maar het is er zijn heel veel plekken, dorpen, buurten in Nederland waar gewoon sprake is van een eigen sociale gemeenschap die betrokken is op eigen buurt en vanuit die betrokkenheid contact heeft met gemeentebestuur. Dat gaat goed. De stelling dat je weer kleiner zou moeten. Er zijn ook heel veel buurten in Nederland waar het loszand is. Waar er gewoon weinig samenhang is.
Het
antwoord is dan zorgen dat daar meer samenhang komt. En daar kan de gemeente een rol in spelen en wil dat ook. Alleen dat begint uiteindelijk bij mensen zelf die het initiatief nemen. En als je dat initiatief neemt, dan is er altijd een gemeentebestuur die dat verder ondersteunt. Dus het begint daar.
Helder. Ja. We hebben nog een belangrijke taak te verrichten. Dat is er eentje, namelijk de kettingvraag die weer doorgaat naar volgende week. En dan hebben we een heel nieuw thema. Mijn collega Art Rooijakkers gaat BNR's Big Five van de humor maken. En zijn eerste gast waarmee hij aftrapt is Sanne Wallis de Vries. Wat is jouw vraag aan haar?
Nou, dat is een interessante gast. Ook al omdat we in deze tijd heel veel behoefte hebben aan kunstenaars die reflecteren en spiegel voorhouden van wat er in Nederland gebeurt. Dat is ook nodig in deze COVID-tijd. En ik heb eigenlijk twee vragen. Wanneer krijgen we nou weer eens een oudejaarsconferentie van Sanne? Ik kijk daarnaar uit. En vooral ook omdat deze COVID-tijd vraagt om reflectie, om even afstand, om richting. En ik ben erg benieuwd welke richting zij vanuit haar rol als spiegelvoorhouder voor de Nederlandse samenleving, welke richting zij Nederland zou willen wijzen.
Mooie vraag, die gaat Art zeker meenemen volgende week. Hoe belangrijk is humor voor jou in deze moeilijke tijd?
Humor is in alles ontzettend belangrijk. En ik vind het mooi dat mensen als Sanne Wallis de Vries en tal van anderen ook in deze COVID-tijd gewoon zeggen een beetje prikken om het leven ook een beetje te relativeren.
En dat is ook belangrijk. Ik wil je heel erg danken voor je inzichten. En ja, succes wensen bij de boodschap die er is richting Politiek Den Haag. We horen vast hier ook bij ons hoe dat afloopt. Dank Leonard Geluk, directeur, algemeen directeur van de VNG. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Straks natuurlijk Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En ik wens iedereen een hele mooie dag en een heel fijn weekend. Dag.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.